Nou, dit lied omvat eigenlijk de boodschap die ik deze ochtend met jullie delen wil. Zoals al werd gezegd, hebben we het hier in deze gemeente veel over de tijd die komen gaat. En daar wordt ook veel waarschuwing voor uitgesproken, dat daarvoor bekering en wedergeboorte nodig heeft. Dat u daar bekering en wedergeboorte voor nodig heeft. En daar wil ik het deze ochtend ook over hebben. En dan zou ik ook een bijbelgedeelte met jullie willen lezen uit Romeinen 4. Even kijken of je het doet. Kijk eens. Dat werkt. Super. Dan zou ik met jullie graag willen beginnen met het lezen van Romeinen 4. En er staat boven: Abraham door het geloof gerechtvaardigd. Wat zullen wij dan zeggen? Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu, die niet werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, of aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als een besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij al had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam al reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend? Aan ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover de schriftlezing. En we zullen, hou de Bijbel erbij, want we zullen nog best wel een aantal teksten lezen. Ja, deze boodschap hield mij al enkele maanden bezig. Om een boodschap van wedergeboorte, van redding, van het heilswerk, om daarover te hebben. En ja, daar heb ik veel over te zeggen. Eigenlijk veel te veel om in deze korte tijd te doen. Dus we houden het ook beknopt. En sommige dingen zal ik hoog over benoemen. Maar ik hoop dat de boodschap daarmee toch ook duidelijk, toch wel duidelijk zal overkomen. Want deze decembermaanden, dat zijn korte dagen. En voor sommige mensen zijn het dagen van hoop, van gezelligheid, van feestvreugde, van plezier. En andere mensen die kunnen helemaal gedeprimeerd raken door die korte dagen. Doordat er zo weinig licht is. Je gaat in het donker naar het werk, je komt terug in het donker. En je ziet soms bijna geen licht meer. En dan helpt de samenleving waarin we leven ook niet mee. Die vervalt van de ene crisis naar de andere, waardoor ja, toch ook veel mensen ook wel moeite hebben in deze dagen. En dan zou ik zeggen, dan is de kerstperiode, het is nu de derde adventszondag, maar juist deze kerstperiode is een uitgelezen moment om het evangelie te laten klinken. Een boodschap van hoop in de letterlijk duistere tijden. En ik moest ook wel stilstaan bij het lied, dat hoorden we ja, onlangs bij ons op de radio. We hebben een USB-pennetje, daar staat allemaal muziek op in onze auto. En dan hebben we ook allemaal kerstmuziek op staan. En dan horen we ook een stille nacht, heilige nacht. En dat is in het Nederlands, heeft dat zo'n rijke boodschap. Die boodschap in het Nederlands, dat omvat eigenlijk de hele evangelie. En dat hield mij bezig. Ik denk van ja, aan een wereld verloren en schuld. Zoals in het lied staat. Als er met kerst al, ja, de kerstdiensten wordt bezocht, dan wordt vaak het geboorteverhaal verteld. Maar bij heel veel kerken houdt het daar wel mee op. Het wordt een beetje geromantiseerd, het geboorteverhaal wordt heel mooi aangekleed. Maar ja, wat betekent dat nu eigenlijk voor ons als mens? Daar wil ik dus ook vanochtend overheen gaan kijken. Ik wil niet stilstaan en blijven staan bij de geboorte. Dat geboorte is voor ons natuurlijk een ontzettend belangrijk moment. Hè, want dat heeft ons uiteindelijk redding gebracht. Maar daarvoor is er nog heel veel daarna gebeurd. En daar wil ik het deze ochtend ook over hebben. Wat houdt nou bekering in? Wedergeboorte. En de doop. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe werkt het? En wat betekent dat voor u en wat betekent dat voor mij persoonlijk in mijn leven? En om daar ook een goed helder beeld van te kunnen hebben, wil ik ook terugkijken naar de geschiedenis van deze aarde. En dat klinkt misschien een beetje raar. Waarom eigenlijk? Dat heeft ermee te maken met het feit dat wij leven in een wereld die duister is, die vol van leugen is en die uiteindelijk Gods scheppingswerk probeert teniet te doen. En de geschiedenis van deze wereld zoals wij deze horen en de wetenschap en de media, maar ook op de scholen zoals de kinderen het geleerd worden, staat ver van het scheppingsverhaal af van de Heere God. En de Bijbel vertelt zoveel anders. En we gaan ervan uit dat Gods woord van kaft tot kaft de waarheid is. En we geloven letterlijk wat er staat. Wij geloven in een scheppingswerk waarin God de aarde geschapen heeft. En daar wil ik dan ook mee beginnen. Maar eigenlijk heeft een heel globaal Gods heilsplan met deze wereld ja, even in een vogelvlucht bij langs te lopen. Even papieren erbij, zodat ik een beetje ook bijhoud met de presentatie. Anders gaat dat een beetje niet synchroon lopen, ben ik bang. We lezen namelijk in Genesis 1 en 2 lezen we de schepping van de aarde. En daar lezen we dat door het spreken van God, doordat God de woorden sprak dat hij schiep. Nou, wat dat betreft hebben ze best wel gelijk, hè. De wereld geloofde in een oerknal, er was niets en dat ontplofte en er kwam ook nog wat. Dat is op zich wel bijzonder. Maar de Bijbel leert ons dat door het woord van God is de aarde geschapen. Hij sprak en het was er. En toen God de schepping voleindigd had na 6 dagen en de 7e dag rustte, dan staat er ook, God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En in die periode toen de aarde net geschapen was en de mens leefde in het paradijs, toen was er een volmaakte schepping. De mens was in Gods directe nabijheid. God wandelde in het hof. Dat kunnen we ons niet voorstellen. We mogen weten dat Christus nu hier aanwezig is, dat Jezus hier bij deze dienst aanwezig is. Maar er was echt directe nabijheid van God in het hof van Eden. En er was eeuwig leven. Hoe ver zijn wij daarvan verwijderd geraakt? Ik denk als je deze boodschap op school gaat verkondigen, nou dat kunnen zeker de jongeren die naar de school gaan, die kunnen dan denk ik bevestigen, als je dit noemt op school, word je bespot. word je belachelijk gemaakt. Ik heb het op mijn werk wel eens over en mensen knikken en ja, het zal wel, daar heb je hem weer. Mensen geloven dit niet. Maar dit is cruciaal om te beseffen wat God voor deze wereld gedaan heeft. Er was eeuwig leven. Maar we lezen in Genesis 3, lezen van de zondeval. Zonde, die doet zijn intrede en er ontstaat een breuk met God. Toen de mens door de slang verleid werd, toen kwam er hoogmoed in de mens. Want Adam en Eva, die hebben van die vrucht genomen met de gedachte van we zullen gelijk zijn aan God. We leefden in een volmaakt paradijs en Gods directe nabijheid. Maar daar komt die hoogmoed naar boven die in de mens leeft. En daar heeft elk mens last van. En ze namen van de vrucht, want ze wouden aan God gelijk zijn. Nou, met deze hoogmoed, met die daad van hoogmoed, is de zonde in de wereld gekomen. De mens werd weggestuurd uit het Hof van Eden met de dood als resultaat. De dood deed zijn intrede in deze wereld. En we zien daar de gevolgen, ja, heden vandaag nog altijd van. De dood is onlosmakelijk met dit leven verbonden. En heel veel mensen kennen angst, ja, voor die periode. Die kennen angst voor de dood. Maar als u werkelijk Christus toebehoort, hoeft u die angst niet te kennen. En dat is de boodschap die ik deze ochtend ook wil brengen. Dan hebben we een tijd zonder de wet, zo heb ik hem maar genoemd. En dat is de tijd van Genesis 4 tot 11. Dan zien we dat, ja, dat ze uit de Hof van Eden, uit de Hof, het paradijs, dat ze daaruit weggestuurd zijn. En je ziet eigenlijk een van de eerste daden waar je van leest in de Bijbel. En dat staat voor mij Genesis 4 of 5 al, is doodslag. Een van de eerste dingen die je leest, na de zondeval, doodslag. Kaïn vermoord zijn broer Abel. En als je dan verder leest, dan zie je dat er een periode komt van moreel verval. De aarde, de schepping, die gaat steeds verder in de immoraliteit, maar ook in het occulte wat zich dan openbaart. En uiteindelijk resulteert dat in de zondvloed. Dat lezen we in Genesis 7, vers 8. En na de zondvloed, ja, wordt de aarde weer opnieuw bevolkt door Noach en zijn familie. En dan zie je het ontstaan van de volken in Genesis 10. En dan zul je denken, dat zullen we geleerd hebben van de geschiedenis. Maar niets is minder waar. Dan lezen we van de torenbouw van Babel. Nou, tijdens de torenbouw van de Babel, toen werd er een heel groot, ja, soort offeraltaar werd er gebouwd. Een soort, ja, een heel hoog werk. Waarmee ze de goden naar beneden wilden halen. Ze wouden aan God gelijk zijn. Er is onlangs nog over gesproken hier. En dan zien we dus eigenlijk dat, ja, er niets nieuws is onder de zon. Die hoogmoed die er toen was, die is heden ten dagen nog. Het morele verval van wat we zien in onze samenleving, die duistere tijden, is niets nieuws. Dat was toen ook al zo. Wat dat betreft zit je in een cirkel waarin continu de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Maar de Bijbel leert ons dus eigenlijk dat, hè, dat de aarde geschapen is, dat het goed was, dat er een zondeval is geweest, dat de wereld in verval raakt, een moreel verval. En uiteindelijk dat het eindigde in een zondvloed. En na de zondvloed zijn de volken ontstaan zoals wij die nu eigenlijk nog kennen. Ja, dat is echt een tijd van belofte. We lezen in Genesis 15 lezen we over Abraham en dat Abraham geroepen wordt. En daar wil ik even een kort stukje van lezen. En dat is, even goed erbij pakken. In Genesis 11 lezen we dat, over Abraham die een verbond sluit. Laten we dat even erbij pakken. Genesis 11. Zeg ik dat wel goed? 15, ja, ik heb het zelf hier verkeerd genoteerd. Ik wil zeggen, dat klopt niet. Na deze dingen, dus vanaf het eerste vers, 15 vanaf vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild en uw loon is zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat hebben we net ook gelezen in de Romeinenbrief. Nou, en als we dan verder lezen, ik zal het omwille van de tijd niet doen, dan lezen we de verbondsluiting tussen God en Abraham. En het is een eenzijdige verbondsluiting. Het is een verbond die God sluit met Abraham, met zijn aardse volk Israël. Nou, dan lezen we eigenlijk in de vervolgsperiodes over de aardvaders, Abraham, Isaac en Jacob en de 12 aardvaders, de kinderen van Jacob. En we lezen dan in Exodus dat Israël in slavernij in Egypte verkeert. Dan lezen we in de rest van Exodus lezen we de bevrijding van Israël onder leiding van Mozes. En dan wil ik eigenlijk direct doorgaan naar de tijd van nu. Want dus in de notendop de geschiedenis is dus de schepping, zondeval, een tijd van moreel verval, zondvloed. En dan heb je een tijd zonder de wet en dan een tijd van belofte aan Abraham. En dan komen we eigenlijk bij de tijd van nu. En dan is een tijd onder de wet. Dan lezen we over het Oude Testament. Dan lezen we dat het volk Israël de 10 geboden heeft gekregen en daarmee de wet kenbaar gemaakt wordt. En dan lezen we in de evangeliën dat de vervulling van de wet door Jezus Christus heeft plaatsgevonden. Daar gaan we straks nog uitgebreid op in. En de tijd van de genade is de tijd waar we nu in leven. Nou, hier wil ik nu verder over doorgaan aan de hand van Romeinen 4. Maar het is goed om te onderkennen dat de Bijbel, dat de aarde geschapen is door God. En dat we eigenlijk geloven in een schepper. Een schepper die deze aarde geschapen heeft en die alles wat daarop is geschapen heeft. En dat staat in zo'n contrast met deze wereld. Die geloven in God nog gebod. Dan willen we door naar Romeinen en dan de eerste 3 versen die we gelezen hebben. Die vertellen ons iets over Abraham. Over het geloof van Abraham en hoe dat Abraham tot hoe Abraham dat gerechtvaardigd werd door het geloof dat hij had. En daar lezen we ook in Genesis 12, nou u hoeft het niet op te zoeken, maar daar staat nu, dat is eigenlijk de roeping van Abraham, de Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, wat gebeurde er? Nou, dat is wel heel typerend. Is dat Abraham, die luisterde naar God. Dat lezen we in het volgende vers. Toen ging Abraham op weg. Zal je maar gezegd worden, verlaat je familie. Ga weg. Verlaat alles wat je hebt en ga naar een land wat je niet kent. Dat is nogal een boodschap. Abraham luisterde naar God en daar komt het. En dit is wel een belangrijke, in ieder geval voor mij wel persoonlijk een eye-opener. Hij nam het wilsbesluit om God te volgen. Als we het hebben over wedergeboorte, betekent dat u een besluit moet nemen in uw leven. Wil ik Jezus dienen? Geloof ik dat hij voor mij gestorven is aan het kruis? Geloof ik dat ik als mens zondig ben, ja of nee? Dat gaat om een wilsbesluit. En Abraham, die had het visioen gekregen. En hij nam het besluit om op weg te gaan zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Hij was al 75 jaar oud toen hij vertrok uit Haran. En daar zet ik hier ook bij, hij dacht niet na over de consequenties. Want hoe vaak is dat niet als God tot ons spreekt, dat er van alles in ons hoofd gebeurt. Ja, maar wat betekent dat nou? Wat verlangt God dan voor mij? Wat betekent dat voor mij? Wat moet ik daarvoor inleveren? God, die riep Abraham en Abraham ging op weg. Dat zegt ook iets over ons, hoe wij naar God moeten luisteren. Als we dan kijken naar de volgende versen, de Romeinen 4, vers 4 tot en met 8. Dan lezen wij dat het werken, het volgen van de wet, uiteindelijk leidt tot de dood. En dan wil ik nog een tekst lezen uit Romeinen. Romeinen 6. Ik zou, als ik u was, ook de handen bij Romeinen houden. Maar daar zullen we verder het meest uit lezen deze ochtend. En dat is Romeinen 6, vers 14. Daar staat het zo mooi in. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Daar staat best wel een hele diepe boodschap in, als u hem goed leest. De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet. Dat betekent dat een ieder die de wet wil houden, onder de wet valt. En daardoor veroordeeld wordt. Maar wij zijn onder de genade. Als u werkelijk wedergeboren bent, dan vallen we onder de genade en dan vallen we niet onder het oordeel van de wet. De wet die voor een mens onmogelijk te volbrengen is. Daar lezen we ook in Romeinen 7 over. En daar wil ik ook uitlezen. De eerste vers van Romeinen. Er staat vrij van de wet, staat erboven. Of broeders, weet u niet. Ik spreek immers tot de mensen, die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. En dan sla ik even een klein stukje over, in verband met de tijd. En dan gaan we lezen vanaf vers 7, gaan we verder lezen. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Want als de wet tot zonde leidt, is de wet dan zondig? Nee, volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Dat lees ook, hè, de tijd zonder de wet, de tijd onder de wet, en daardoor is de zonde levend geworden. Maar ik, echter, zegt Paulus, ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Hè, want de wet is goed, de wet is heilig, maar doordat de wet door de mens niet volledig geleefd kan worden, hè, want zelfs de begeerte en verkeerde gedachte is al zonde, ja, leidt het onherroepelijk tot de dood van de mens. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermatig zonde zou blijken te zijn. Nou, daarin doet Paulus dus uiteindelijk, geeft hij een hele mooie uitleg, hè, dat de mens de wet niet kan houden, maar dat doordat wij de kennis van de wet hebben, doordat wij weten wat de heiligheid van God als het ware is, dat wij tot de conclusie komen dat wij het als mens, dat wij die standaard niet kunnen bereiken, dat we dat niet kunnen uitleven. Kijk, de wet is Gods standaard. Die is heilig, hij is goed. En de wet, die overtuigt van zonde. En niemand kan die wet volledig houden. En laat ons zien dat er een redder nodig is. Dan gaan we door naar de volgende versen. Romeinen 4, vers 9 tot en met 16. Daar lezen we weer een volgende episode, als het ware, in Gods heilsplan. En dat gaat, als u die teksten goed leest, van 9 tot en met 16, gaat over het verlossende werk van Jezus Christus. En er wordt al bij gezegd, dat geldt voor zowel de Jood als de Griek. De Joden zijn de besnedenen, die zijn onder de wet, hè, die zijn onder de wet grootgebracht. Die hebben de wet als het ware ingeprent in hun levens. En dat was voor hun de standaard om volgens te leven. Maar ook de Griek, voor degene die van God nog gebod wist. Daarvoor geldt ook het verlossende werk. Nou, in dit deel lezen we ook dat Abraham gerechtvaardigd is door zijn geloof. En dat staat er heel mooi, nog voor zijn besnijdenis. Nou, als we het hebben over de wedergeboorte, er zijn veel kerken die de doop als eigenlijk Gods verlossing zien. Die zeggen dat door de doop dat je gered wordt. Nou, als je Romeinen 4 goed leest, en zeker dit Bijbelgedeelte, dan lees je dat Abraham gerechtvaardigd is door het geloof als onbesnedene. Abraham was nog zoals hij was, zoals hij geroepen werd door God. Hij was nog niet besneden, maar hij was gerechtvaardigd door het feit dat hij geloofde in God. En daar heb ik ook van gezegd, het geloof in God is een wilsbesluit. Er zijn geen voorwaarden, ook niet de doop. Je mag komen zoals je bent. Als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, omdat jij zondig bent en dat jij Gods standaard niet kunt naleven, dan mag je komen, zoals je bent. Er zijn geen voorwaarden. En er staat ook mooi in de vervolg van deze teksten, Abraham zijn besnijdenis was een verzegeling van zijn geloof. En om dan terug te komen op de doop, zo mag de doop ook een uiterlijke bekentenis zijn op onze wedergeboorte. Het is iets zichtbaars waarmee wij aan de wereld laten zien dat wij met Christus aan het kruis gestorven zijn. Dat we weten dat we zondig zijn, dat we die zonde willen afleggen en de nieuwheid des levens opstaan. Het is een uiterlijke bekentenis op iets wat innerlijk in je hart heeft plaatsgevonden. Ik heb wat papiertjes om mezelf een beetje mee te helpen. Dan gaan we naar de volgende dia, naar het volgende tekstgedeelte. Dan lezen we eigenlijk in Romeinen 4, als we dan weer terug gaan vanaf vers 17. Maak ik het ook heel even bij. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Dan komt hij zo mooi die schepping weer naar boven. Hè? Hij spreekt die doden levend maakt en dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Zo is de schepping ook gegaan. Het was er niet, maar hij sprak het uit en het was er. En hij, Abraham, heeft tegen alles in gehoopt en gelooft dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Nou, dat heb ik voor mezelf ook bijgezet en hij heeft tegen alles in gehoopt, Abraham. Ook al leek het er niet op, ook al leek alles onmogelijk, hij heeft erin gehoopt dat het zou gebeuren. Maar ik heb er wel bij gezet, maar vallen dan opstaan. Want Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. En Abraham geloofde dat alles wat God hem gezegd had, dat zou gebeuren. Maar we zien in het verhaal, als je de geschiedenis van Abraham gaat lezen, zie je ook wel dat hij twijfelt over hoe het ingevuld zou worden. Nou, hoe is dat met ons als mensen? Vaak hebben wij een levende hoop, een levende verwachting. Soms krijgen we iets op ons hart. En het eerste wat wij denken, maar hoe dan? Hoe zal dat ingevuld moeten worden? Nou, Abraham was niet anders. Denk aan Hagar en Ismaël. Hij probeerde een oplossing te zoeken voor de belofte die God hem gedaan had, dat hij een kind zou krijgen. Maar toch was hij niet in verzwakt in zijn geloof. Want hij geloofde dat hoe het ook zou uitpakken, dat God zijn belofte zou vervullen. Dus hij heeft ook niet gelet op de onmogelijkheden, maar hij bleef zijn hoop houden. Het staat hier ook, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Die geloofsverwachting die Abraham had, dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Abraham is niet door zijn wandel, niet door zijn werken, niet door zijn besnijdenis tot gerechtigheid gekomen van geloof, maar door het geloof dat hij had in God. Nou, en daar zit een levensles voor ons in, die ik dan wil doortrekken naar het hier en nu. Want wat betekent dat, wat we hier lezen over Abraham, voor ons? En dan heb ik boven gezet, bekering. Breek met de zonden in je leven. Maak net als Abraham een wilsbesluit dat als je de boodschap hoort deze ochtend, waar je ook bent, en je weet, dit is waar, dit is waarachtig. Ik ben een zondig mens. Ik ben redding nodig. Ik kan die wet niet volbrengen. Neem een wilsbesluit om met heel je hart het offer van Jezus te accepteren. En dat is je wedergeboorte. En daar gaan we ook even een paar teksten van lezen. Ik heb ze hier ook op de beamer staan. En dat is voor heel veel mensen is dat een heel bekende tekst. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen. We worden wel veroordeeld door die wet. Dat was al wel geregeld, om zo maar te zeggen. Maar dat de wereld door hem behouden zou worden. En wie in hem, wie in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ja, waardoor zijn wij veroordeeld? Door de wet. Door de wet die God ons gegeven heeft, die al geschreven is in onze hart. En dat geweten dat een mens heeft. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geborene Zoon van God. Nou, dat is de kern van de evangelieboodschap. Wij moeten geloven in de Zoon, het offer wat de Zoon van God voor ons gebracht heeft. We moeten geloven dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven heeft, dat hij de wet vervuld heeft. Zodat wij gereinigd kunnen worden van onze zonden. Met je wedergeboorte, even globaal er weer doorheen, ontvang je ook nieuw leven. Even een slokje water nemen. En dat is de Heilige Geest. Nou, daar kun je hele studies over houden. Maar ik zou hier dagen over door kunnen praten, maar dat gaan we zeker niet doen. Maar over die Heilige Geest is best wel veel te doen in deze tijd. Ik denk dat veel mensen van jullie wel weten hoe er in de charismatische kerk, hoe er allerlei uitwassen zijn, allerlei geestesuitingen die nagestreefd worden. En dan is het wel eens goed om na te gaan wat de Heer Jezus en wat de apostelen ons gezegd hebben over waartoe de Heilige Geest aan ons gegeven is. En dat lezen we in een aantal teksten. De Heilige Geest die leidt in de waarheid. Er staat nog wel een schril contrast tot wat sommige christenen, sommige geloofstromen ons willen doen vermoeden. Hè, die geloven dat als je de geest ontvangt dat er allerlei uitingen bij horen. Nou, nu wil ik God absoluut niet te klein maken. Ik geloof dat God dat alles, alles in ons levens kan volbrengen. Ik heb wel eens gezegd, als ik vandaag Mandarijns moet spreken omdat er iemand die Mandarijns spreekt tot geloof moet komen. En er is niemand anders die op dat moment daartoe in de gelegenheid is, dan kan God mij dat daarvoor gebruiken. Dat geloof ik oprecht. Maar ik geloof niet dat al die geestesuitingen die nu nagestreefd wordt in deze wereld, die bijna als een soort statussymbool gebruikt worden onder de christenen, dat dat de bedoeling is van de Heilige Geest in ons leven. En er staat hier ook, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Nou, daar wil ik zelf, en dat had ik voor mezelf niet genoteerd, maar ik vind dat ook heel mooi om toch even te noemen. En dat is Johannes 1 en dan de eerste versen. Daar staat ook zo mooi. En het begin was het woord. En het woord was bij God. Hoe kan dat? Wat hiermee bedoeld wordt, het woord van het leven, dat is de Heere Jezus Christus. Dus in het begin was de Heere Jezus Christus er al bij. Hij was al, op het moment van de schepping was hij al bij God. En het woord was God. Jezus Christus was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft niet geschreven, niet begrepen. Er was een mens door wie God, door God gezonden, zijn naam, nou ja, dat gaan we nu verder niet lezen, wordt te lang, ik kijk even naar de tijd. Maar daarin zien we dus dat als je tot wedergeboorte komt, je neemt dat wilsbesluit, dan ontvang je de Heilige Geest. En heel veel mensen worstelen, ja, maar ik voel niets. Ik kies voor God, als het ware zou je kunnen zeggen, ik houd God aan de woorden die in de Bijbel staan. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Is dat een kwestie van gevoel? Of is dat een kwestie van geloof, het zekere weten? Je wedergeboorte is het moment waarop jij zegt, ik geloof dat wat de Bijbel zegt, dat dat waarheid is. En de Bijbel zegt dat als ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is, dan ben ik gered. Nou, en dat is wat de Heilige Geest doet, die leidt in de waarheid. Nou, en waar kunnen we de waarheid vinden? Die kunnen we lezen in Gods woord. Daar kunnen we lezen wat de waarheid is. Nou, en naast dat de Heilige Geest leidt in de waarheid, is het ook een verzegeling en onderpand van onze erfenis. Dat lezen we in Efeze 1, in de versen 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat zijn ontzettend bemoedigende woorden. Weet je, ieder mens sterft. Maar voor hen die hem toebehoren, die de Heer Jezus toebehoren, die zullen ontslapen. We zullen niet sterven in die zin. We zullen wel onze aardse tempel, ons lichaam, moeten afleggen. Er zal natuurlijk zeker een strijd zijn om in te gaan. Maar we gaan niet dood. We ontvangen een eeuwig leven omdat de wet ons niet langer veroordeelt, maar omdat wij gered zijn door het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En omdat wij daarin geloven en omdat wij daarop staan, wordt dat ons tot gerechtigheid toegerekend. Nou, en dan wil ik nog met één ding afsluiten. Want hoe zit het dan met de doop? De doop, die is een stap in gehoorzaamheid. En daar wil ik dan toch nog even een kort stuk uit lezen uit Handelingen. En dat zullen de meesten wel bekend zijn. Het Handelingen 8, vanaf vers 35. En daar lezen we over Filippus en de kamerheer, kamerling. Daar leest, ik zal het even heel beknopt inderdaad zeggen, de kamerheer die was op reis en die was aan het lezen in de Bijbel en die las in de profeten. En Filippus, die werd door de Heer gezonden om eigenlijk het evangelie te brengen aan deze kamerheer. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit, over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, dan is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen liet hij de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Filippus, die werd dus gedoopt op de getuigenis dat hij geloofde in het volbrachte werk van Jezus als Zoon van God. En dan komen we eigenlijk ook bij de slotconclusie. En daar heb ik nog een tekst bij gezet vanuit Romeinen. Romeinen 6. En dat eigenlijk, ja, daar gaan we niet over meer lezen. Ik laat het hierbij. De doop, dat is een stap in gehoorzaam. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Het is dus een uiterlijke bekentenis, die laat aan de wereld zien eigenlijk wat in je leven plaats heeft gevonden. Je bent tot erkentenis gekomen van de waarheid. Je gelooft dat wij zondig zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop en de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij een nieuw leven zouden wandelen. Wij waren dood voor God, veroordeeld door de wet. Maar we zijn nieuw leven geworden omdat wij het verlossende werk van Christus geaccepteerd hebben in ons leven. En als wij met Christus één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem, gelijk gemaakt zijn aan Christus in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dan heb ik hier ook onder de tekst nog neergezet, de doop is dus een uiterlijke bekentenis van een innerlijke belevenis. En dat is Gods heilsplan met deze wereld. We kijken vaak vooruit. We zien dat de tijden donkerder worden. En dat er steeds minder tijd is om het evangelie te laten klinken. Want wij verwachten zijn komst spoedig. En ik hoop dat ik u met dit verhaal, met deze eigen vogelvlucht door de Bijbel, iets heb mogen laten zien van Gods heilsplan met deze wereld. En hoe wij in deze donkere tijden, en de tijd van kerst, misschien het evangelie weer met kracht kunnen laten klinken. Want het biedt openingen. Veel mensen die zien om zich heen en die zien dat de wereld steeds meer vervalt in crisissen. Dat de tijden steeds donkerder worden. De mensen worden onzeker. En misschien is het nu wel de tijd om uit te gaan treden en het evangelie te verkondigen. Daar wil ik het deze ochtend bij laten.